Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kalendermopcast. Nog steeds de toonaangevende podcast waarin de Druivaar in detail wordt besproken. Ik ben zoals gewoonlijk uw zeemzoete zeeman, Milan.
En dit is jullie heliofiel heesterperkje Daan. Trouwens, heesterperkje. Shrubbery in het Engels. Wisten jullie dat dat heesterperkje was? Ik niet. Dank u, video-ondertiteling van Monty Python.
Dan, oké, eventjes off mic. Hoe de fuck wist je niet dat heesterperk Nederlands was voor shrubbery? Moet ik...
Als fucking kind, ja? stond er bij de Nederlandse video-ondertiteling heesterperk. Ja? En ik was zo van, the fuck is een heesterperk? Nog nooit van gehoord. En dan heb ik de dvd's gekocht en daar stond struik. Ja? Als ondertiteling. Wow. En toen snapte ik het pas.
Sterk. Je waart dus helemaal mee als kind eigenlijk in de mop.
Ik was helemaal niet mee.
Ja, alleen, maar je waart mee in de fictie van een heesterperk. What the fuck is het? Hoe moeten we het vinden?
Ja, exact. Ja, inderdaad.
Daan, ik let af uit uw keuze voor heliofiel heesterperk. Dat je een fan bent van Monty Python en de Holy Grail. En zou je ons eigenlijk de Monty Python van de Vlaamse podcastwereld durven noemen?
Ja, alleen hebben we niet genoeg sketches over kaas.
Wel, Daan, ik weet niet of ik het al ooit verteld heb, maar ik ben lactosehumor intolerant. Dat is een zeer zeldzame vorm. Mopjes over kaas en zo, daar kan ik niet mee lachen. Dus als je een mopje maakt daarover... Doe het dan over 1K. Over Karen, Christel of Kathleen. Maar niet over Karel en Christen, dat zijn te veel K's in één mop.
But what about Josje?
Ah, oké, wacht. Nu moet ik even mijn contractuele allergie-documenten bovenhalen. Opgesteld door de legal correspondent van vorige week trouwens. Hartelijk dank. Josje telt om de 2 weken in het weekend als een K. Voor de rest van de tijd geldt hij als J. Met de feestdagen mag dat ook, dat moeten wij dan onderling regelen, Gert en ik. Maar voorlopig, het is zaterdag en ze is een K vandaag. Dus ik wil geen mopjes over kaas vandaag hebben.
Ik snap het, maar ik maak me toch een beetje zorgen, omdat ik heb gehoord dat ze opnieuw op zoek gaan naar een nieuwe 3 aantal K's. En ik vraag me dan af wat er met jouw allergie gaat gebeuren.
Ja, mensen mogen daar geen mopjes over maken op Facebook, hè? Zo simpel is het.
Ja, K3 is bloedserieus.
Ja, oh, dat is...
Oh ja, nee.
Oh ja, nee.
Ik ben allergisch. Ja, nee.
Geef me mijn epipen. Voilà, en we hebben de ableist mop van de week ook al direct afgerond.
Een vinkje.
Maar weet waar ik vertrouwen in heb, Daan? Dat we deze week op de Druivaar geen moppen over kaas gaan hebben.
Nee. Dat is waar. Ik denk dat ook niet. Als we het in een pie chart kijken, zien we dat de verdeling voornamelijk uitgaat naar overspelmoppen en de rest gierige schotten. Dus kaas, klein aandeel, minim aandeel, te verwaarlozen.
Ik vind het zonde dat je bent gegaan voor een pie chart en geen cheese of wheel chart. Maar ik zie het door de vingers.
In mijn sneldenkend moppenbrein dacht ik eerst even dat het inderdaad een kaaswiel was. En toen besefte ik van mijn vele lessen statistiek die ik niet gevolgd heb, dat het toch taart was.
Als een van jullie kaas schrijft op het examen, gebuist.
Daar ben ik allergisch aan.
Maandag, 8 maart, Internationale Vrouwendag.
Yay! Hell yeah.
Vrouwen verdienen het vaker om in de kijker te staan. Ik zou er zelf zonder vrouwen nooit geweest zijn.
Ja, shout-out to Sophie Straat met haar hitsong Tweede Kamer voor de Nederlandse verkiezingen.
Dat is een deep cut. Ik weet niet goed wat ik daarover kan zeggen. Kunt je het zingen?
Tweede Kamer! Het gaat eigenlijk over meer op vrouwen stemmen. Omdat het evenwicht nog niet zo bereikt.
Ah, oh, zo Tweede Kamer. Ik dacht, vrouwen, hun kamer is de keuken. En u mag ze ook in een Tweede Kamer. De berging.
Exact.
Dus ik dacht dat zo de Tweede Kamer was.
Ja, dat is een andere interpretatie. Maar hier op deze podcast laten we uiteraard de ruimte voor elke interpretatie. Zij het feministisch of...
Verschrikkelijk.
Fucking verschrikkelijk.
Ja, dood van de auteur. Leeft die Sophie Straat nog?
Ja, want ze heeft dat nummer letterlijk gisteren uitgebracht.
Oké, okay, tegen dat deze aflevering uitkomt, dood van de auteur. Het spijt me, Sophie. Het spijt me.
Gisteren zijnde 5 maart, by the way.
Wat bent u veranderd? Vroeger had u zo'n mooi zwart haar en nu bent u kaal. Vroeger had u een bruine huidskleur en nu ziet u er lijkbleek uit. Vroeger was u heel kloek gebouwd. Nu bent u graadmager. Ik ben uitermate verrast, meneer Van den Berg. En wat zegt meneer Van den Berg?
Dat een dood is?
Maar ik ben meneer Van den Berg niet. Kijk me dat eens staan. U heeft zelfs uw naam veranderd.
Ah.
Dit is duidelijk een mop die speelt op het Hollywood, op de Hollywood-troop van een crimineel meesterbrein dat via plastische chirurgie een andere identiteit aanneemt.
Interessante lezing. Wat ik erin las, was een zeer politiek actuele verwijzing naar QAnon. Het feit dat de persoon stelt dat hij niet de persoon in kwestie is, maar dat die andere persoon toch doorgaat met hem te zien als die persoon, is een duidelijk voorbeeld van conspiracy theorism.
Ja, maar ik denk dat je met die interpretatie een beetje de kern van QAnon miskent. Want als het nu was dat het in plaats van meneer Van den Berg een belangrijk Amerikaans politiek figuur was, dat al 50 jaar dood is, dan was het helemaal erin mee geweest. Van, oh, deze random dude is... Ah, maar ik ben meneer John F. Kennedy helemaal niet. Ondertussen John F. Kennedy, die zich met het bloed van kinderen eeuwig heeft... Ah, nee, wacht. John F. Kennedy is een goeierik, zeker, in het QAnon-verhaal.
Ja, maar dat is puur en alleen omdat hem door zijn hoofd is geschoten. Als hij langer had geleefd, was dat niet geweest.
Ik heb ooit een boek gelezen over storytelling en in het eerste hoofdstuk staat... Elke held is voor het verhaal begonnen door zijn hoofd geschoten.
Exact, ja. Klopt.
Dat is een passage die in de Bijbel vaak vergeten wordt, maar God wordt neergesniped in het begin.
Exact.
En hij blacked out en dan is de leegte van de kosmos er. En de duisternis. Ik vraag me nog af wat die eerste persoon bezielt, dat hij iemand die totaal niet lijkt op meneer Van den Berg aanziet voor meneer Van den Berg. In wat voor situatie kan dat zijn? Die belt aan bij waar zijn goede vriend meneer Van den Berg woonde. En daar woont nu iemand anders. Het is iemand, misschien is het iemand met prosopagnosie, die geen gezichten kan herkennen. En dus op basis van één gelaatstrek, bijvoorbeeld meneer Van den Berg heeft een... heeft... drie neuzen. En deze man toevallig ook. En op basis daarvan denk ik, ah, oké, dit is Van den Berg. En dan pas ziet die andere gelaatstrekken kloppen ook niet.
Op zich, als we kijken naar hoe vaak dat het voorkomt dat iemand drie neuzen heeft, statistisch gezien zou je daar kunnen uit afleiden, als dat je een persoon tegenkomt met drie neuzen, dat die noodzakelijk niemand anders kan zijn dan diezelfde persoon. Gewoon louter en alleen door hoe weinig dat daar voorkomt. Dus misschien is dit een statisticus die de wereld enkel ziet door de bril van Excel.
Ja.
En daardoor concludeert dat dit niet anders kan zijn dan van de Berg.
Ja, een beetje eigenlijk de moderne tegenhanger, zou ik het noemen, van de bekende ontmoeting tussen Dr. Livingstone en Henry Morton Stanley. Je kent het verhaal wel, twee blanke ontdekkingsreizigers die elkaar in de jungle van Afrika tegenkwamen. En het is oké, je kan maar één andere blanke Brit zijn. En als Stanley dan zegt, Dr. Livingstone, I presume? En hun erfenis leeft nog steeds verder in een of ander vastgoedhuis slash appartement, het gebouw.
Ja.
Dat zouden zij gewild hebben.
Exact. Dat is een erfenis om trots op te zijn.
Van de jungle naar rijtjeswoningen in Vlaanderen. De droom.
De Flemish Dream. Zoals meerdere Amerikanen het zouden noemen.
Godverdomme. Je gaat ze niet zien waarom ik godverdomme zeg. Er is iets mis met de kalender dit jaar. We hebben twee moppen vandaag. De eerste mop heet Voorwaarden. Het gaat over een hij en een zij. Dus wat gaat de punchline zijn, Daan?
Het gaat over een hij en een zij.
En het begint met mijn lieve schat. Dus het gaat...
Ah, natuurlijk. Het klassieke thema van overspel.
Mijn lieve schat, mag ik met jou door het leven roeien? Zoals ik hier op dit bootje roei en de rivier afvaar. En ik kwam toen Dr. Livingstone tegen. En zij zegt, oh ja, dat mag je zeker, lieverd. Op voorwaarde dat ik het roer mag hanteren. Dus kijk, de man ligt onder de sloef.
Ah, ja, sloefmoppen zijn ook een groot aandeel in de in het kaaswiel.
Misschien moet ik gewoon een jingle maken voor onder de sloefmoppen. Want die komen te vaak voor om niks mee te doen.
Ja, is goed.
Een positieve jingle. Om dit achterhaalde idee van een huwelijk dat slecht is, toch een beetje te compenseren. Want we proberen voornamelijk een positieve podcast te zijn. Hoeveel krijgt deze mop op de patent pending, Daan Moppenmeter?
Eén, ik hou niet van sloeven. Draag ik nooit.
Hier, kijk, en jullie horen het, dames en heren. Positieve podcast. Daan heeft de mop een positief getal op 5 gegeven.
Trouwens, wat is er mis met sloef zijn? Ik bedoel, als die jongen bottom wilt zijn, let hem. Ik bedoel, is dat acceptabel? Kunnen we sloef vereenzelvigen met bottom? Nee, absoluut niet.
Ik ben tijdens de hele uitleg intern aan het overleggen geweest. Oké, man, hoeveel kunt je hierover zeggen voordat het gênant wordt als hier mensen die je kent naar luisteren? Want je hebt power bottom, zal ik zeggen, maar je hebt geen power sloeven.
Fair. Maar wel zeer schone, geambroideerde sloeven. Maar dat is, I guess, niet hetzelfde. Nee, sloef is meer een gewoon alledaags leven ding natuurlijk. En bottom is enkel in een sensuele context. En I guess dat een sloef even goed top kan zijn in die context.
Ja, ik bedoel, ik heb hier mijn paar sloeven vast en ik zal omschrijven wat ik met ze doe. Ik bedoel, Daniel ziet, ik heb twee sloeven vast. Nu ligt de ene van boven op de andere, ja. En het is heel handig om mijn sloeven weg te steken. Het is praktisch plat. Maar kijk wat ik daar ook mee kan doen. Ik kan het omdraaien. Nu ligt de andere sloef van boven. Dus ik denk dat sloeven inherent versus zijn, is dat woord? Of switches?
Versatile. Ja, switches. Versatile, ja, zoiets.
Dus dat moeten we in ons achterhoofd houden wanneer we nog een sloefmop hebben. We moeten denken, oké.
Exact. Het is niet omdat je een sloef bent dat je niet kunt toppen. Go sloeven.
Wijze woorden. En oké, kijk dan. Nu, hier is het probleem. Het is een paar weken geleden op een aflevering met Wieke ook gebeurd. Dat ik het kalenderblaadje afscheur, zoals ik me meestal doe. Dus echt scheuren. Ik heb gekozen, dit jaar scheur ik de blaadjes echt af, in plaats van het tjak eruit te trekken. Dit is nu wel de tweede keer, op een paar weken tijd, dat de punchline van de mop verdwenen is. Die is onleesbaar. Die is in de kalender gebleven. Dus, wat ik in zo'n geval doe, is, ik lees de mop voor. En we workshoppen samen aan de punchline.
Oké, I can deal with that.
Na de huwelijksplechtigheid biecht de bruid aan haar bruidegom op. Kom aan, we hebben twee huwelijks op in één dag.
Ja, stevig.
Zij zegt dus, ik moet je iets bekennen. Ik ben prostituee. Dat maakt niks uit, antwoordt hij. Jij gaat gewoon naar jouw kerk en... En daar valt het weg. Het gaat iets zijn van, en ik ga naar mijn kerk.
Ja, dus het punt is dat hij prostituee verwart met protestant. Ja. Oké, fair.
Ik vind deze mop interessanter als we hem samen bekijken met de vorige. Want in de vorige vraagt hij... Allee, mag ik mee met jou door het leven roeien? Dat kun je zien als een lyrisch huwelijksaanzoek, waar we een tranche uit krijgen te zien. En dat dit het koppel is bij hun huwelijk. Wat betekent het dat zij toen zei... Ik wil aan het roer zitten, ik wil het roer hanteren. Bedoel ze daarmee seksueel van... Ik ben een seksuelere vrouw dan je denkt momenteel. Dat is iets wat ik zelf wil sturen. Ik ga mij niet door u laten opleggen wat ik met mijn lichaam doe.
Zeer mogelijk, ja. En vandaar... Maar dat toont dan eerst een zekere assertiviteit, waarna ze een beetje gas terugneemt en meer teruggetrokken wilt vertellen over het geheim dat ze heeft. Dus dat is wel een beetje een discrepantie, zou ik zeggen. Maar ik denk dat dit niet echt per se de beste relatie is.
Nee, dat... Dit is absoluut iets dat normaal gezien voor het huwelijk besproken moet worden.
Exact, exact. Dat maakt het ook gewoon gemakkelijker als je weet waar je voor staat. Ik trouw met een prostituee. Cool, do your thing. Om dat later uit te vinden, ik denk dat dat zo wat moeilijker is. Oké, misschien is deze gast... kan hij daar wel mee dealen en gaat het allemaal mooi verder. Maar ik denk dat de vrouw een risico neemt met het nu pas na de trouw te zeggen. En misschien is dat ook wel de reden dat ze het zegt na de trouw. Met het idee van, we hangen al meer vast, dus nu kan ik het zeggen.
Ik was even, allee, een fractie van een seconde, dacht ik, misschien gaat dit over zo'n arranged marriage, om het te zeggen op het Engels. Ik kom niet op de Nederlandse term ervoor. Maar dat...
Georganiseerd huwelijk? Ik weet niet. Is dat...
Ja, ik heb gewoon de indruk dat elk huwelijk wel een beetje georganiseerd wordt, de ceremonie en zo.
Een fair punt, ja.
Maar, dus dat dacht ik een fractie van een seconde en toen dacht ik, nee, dit is het ruilwaar, we vinden ons in de leefwereld van de doorsnee. Katholieken, ga ik zelf zeggen, Vlaming, dat is het doelpubliek waar het ruilwaar op inspeelt. Dus het gaat niet zoiets zijn als een gefixt huwelijk.
Vlaanderen voor Christus.
Ja, dus ik... Ja. Dit is een vreemde mop. Fellas, vraag aan uw verloofde of ze een prostituee is. Dat is... Het enige waar ik hier nog over kan zeggen, eigenlijk.
Mm-hmm. Wat als de reactie van de man verwacht was door de vrouw?
Dat is een beetje inspeeld op... Oké, hij denkt dat prostituee en protestant dezelfde woorden zijn. En wanneer hij uiteindelijk onvermijdbaar ontdekt dat ik een prostituee ben, dan kan ik zeggen, maar ik heb al verteld.
Voilà. Ja. Goh, nog steeds struikel ik over het feit dat je dat ook niet zou doorhebben. Ja. Dit is een heel snel huwelijk, denk ik.
Hij was een van de klanten. Hij heeft daar bezwaard te trouwen.
Maar dan wel zonder het besef dat dit over een prostituee
gaat. Zijn vrienden hadden haar betaald om hem te verleiden.
Game of Thrones, Tyrion Lannister situatie.
Ja! Zei Milan, die twee afleveringen van Game of Thrones gezien heeft.
Ik zou de afgelopen 6 seizoenen hebben gezegd, shit, je mist echt iets. En nu dat het gedaan is, zeg ik, je mist echt niets.
Ik heb enkel de eerste en de laatste aflevering gezien, dus ik ben wel mee, hoor.
Wauw. Oké.
Oké, wacht even.
Straight fire and fucking...
Er is nog één ding over deze mop. Eén mogelijkheid die ik wil overlopen. Wat als in deze wereld prostituees inderdaad hun eigen kerk hebben? Dus hij weet... Ik ben getrouwd met een dame van lichte zeden. En die hebben hun eigen prostituee-kerk.
Op zich niet onmogelijk. Als we gewoon al een beetje terug in de tijd gaan, zien we dat het beroep van prostituee heel vaak, bijvoorbeeld in de Griekse wereld, werd uitgeoefend in de context van de Afrodite-tempel. Dus op zich is dat al een iets geplaatst in een zekere religieuze context. Ja,
en weet je, we kunnen het zelfs naar de katholieken brengen. Zijn er geen kwatongen die beweren dat Maria Magdalena een prostituee was?
Ja, inderdaad. Ja.
Dus we blijven bij gewoon een kerkennatie van Jezus, als het ware een zustergeloof.
Ja, voilà, inderdaad. We zouden hier in feite ook kunnen zitten in een beetje een toekomstbeeld, want je ziet tegenwoordig een sterke opkomst van New Age religies, en die vaak populair zijn binnen minderheidsgroepen. Sekswerkers zijn zeker een groep waarin heel erg ingespeeld wordt op die New Age trend om aan self-empowering te doen. Dus misschien een soort van...
Ik denk dat we nu misschien een beetje... Want het druivaar kijkt nooit vooruit. Het druivaar kijkt enkel achteruit. Dus ik denk...
Ja, oké. Okay, dat is
New Age moppen gaan we pas hebben in de Newer Age. Dus...
Oké. Okay.
Natuurlijk vind ik het interessant om... Allee, als we achteraf, wanneer we in de Newer Age zitten, om deze mop terug te bekijken en dan te zien... Oh shit, het druivaar speelde wel... op de toekomst. Maar ik denk dat dat momenteel heel hoogmoedig is om te beweren.
Ja, ik denk ook wel dat de druivelaar zich vooral focust op die gouden jaren 60. Zoals we al eens hebben gesteld.
Woensdag 10 maart. Paul heeft een reus van een hond gekocht. Waf, waf, waf. En dan in ondertitels: dit is mijn reus. Hij is 300 meter groot. Zijn vriend Hans brengt hem een bezoekje, maar durft niet binnengaan uit vrees een stuk uit zijn broek te worden gebeten. Kom toch binnen, zegt Paul. Je weet toch wel, blaffende honden bijten niet. Ja, ja, al goed en wel. Wat kent die hond van u dat spreekwoord wel?
Ja, ik vind dit een schoolvoorbeeld van het Vlaamse... archetype mop, zonder meteen naar de klassieke onderwerpen te gaan, maar gewoon qua structuur super Vlaams.
Ja, deze voelt niet goed aan, maar juist. Dit is een beetje een slimmigheid. Het heeft een talige onderbouw die enkel in het Nederlands werkt, dus dat is weer typisch Vlaams. Want ja, oké, mop over slecht huwelijk en zo, kun je in elke taal maken, maar deze mop, blaffende honden bijten niet, dat is Vlaams, misschien Nederlands, maar Nederlanders hebben geen honden, dat weten we allemaal. Dus daar bestaat dat spreekwoord niet. De namen, Paul en Hans ook. Hoeveel krijgt de mop?
Ja, weet je, dat is zo het probleem, hè. Een slechte mop... Die durft origineel te zijn, vind ik waardevoller dan een mop die mooi binnen de lijntjes kleurt. En dit is echt een mop die heel netjes binnen de lijntjes blijft. En eigenlijk niet veel
brengt. Deze mop is gedrukt met de kleur in de lijntjes.
Voilà. Ik geef het een 2, omdat het geen sloeven heeft.
Mooi. Mooi, mooi, mooi. En dat is de enige mop van vandaag, dus we kunnen direct overgaan naar donderdag. En ik zie dat hier een heel lang tekstje op staat. En het is een weetje over Andreas Vesalius.
Woep, woep, woep.
Vesalius in het Cimetière des Innocents. Dat is Frans. Oh nee, de Frans, het gaat misschien over kaas gaan. Het Cimetière des Innocents was in de 16e eeuw het grootste kerkhof in Parijs. Miljoenen doden werden er begraven en het was de plaats waar Vesalius bij voorkeur kennis opdeed over de beenderen. Af en toe trok hij naar het galgenveld op Montfaucon, waar hij ooit voor zijn leven moest rennen voor een roedel wild... Af en toe trok hij ook naar het galgenveld op Montfaucon, waar hij ooit voor zijn leven moest rennen voor een roedel wilde honden. Hij liet honderden... Hij liet honderden onderkaken door zijn handen passeren en ontdekte zo dat de onderkaak bij de mensen een onpaar been is, terwijl ze bij de meeste dieren uit twee helften bestaan, die in het midden vastzitten door stevig bindweefsel. Dit is veel informatiedragende tekst.
Ja.
Op de duur was hij zo geoefend dat hij, geblinddoekt en op de tast alleen, in staat was alle benen te herkennen die in zijn hand stopte. Ja. Dus deze is onze bomma. Dat is François. Tegen het einde van de 18e eeuw was overlast door ratten en een alles overheersende stank voor de omwonenden van het kerkhof te groot geworden. En na een breuk in enkele keldermuren waarbij lijken binnenspoelden in de huizen,
Dope.
Werd het kerkhof in 1786 gesloten. De vele beenderen werden in een maanden durende nachtelijke processie overgebracht naar de catacomben. Dat is
fucking zalig. Ik moet bekennen, ik ben een big cemetery fan. Graveyards, die doen het gewoon voor mij. Echt awesome.
Zijn je van plan ooit een Mary Shelley te doen?
Ja, graag.
Ja, ik voel mij verplicht om toch voor de zekerheid voor de luisteraars uit te leggen wat een Mary Shelley te doen is. Mary Shelley heeft haar maagdelijkheid verloren op het graf van haar moeder. Mary Shelley, de schrijfster van Frankenstein, was fucking metal. Haar man is gestorven aan een verkalkt hart en zij heeft het hart bijgehouden. En dat is dan vergaan tot dat basically gewoon nog kalk was in een hartvorm.
Ja, fucking hardcore.
Het lijkt me heel sneu. Ah, Marie, ga je een flesje wijn halen uit de kelder? Marie gaat een fles wijn halen uit de kelder en een muur barst open en er stroomt een lijk je kelder binnen.
It's fucking awesome. Ik zou echt gewoon... Nee, oké. Okay. I guess dat als ik in die situatie zou verkeren, dat ik ook niet zo blij zou zijn. Ik bedoel, dat lijk dat binnenstroomt heeft net mijn rekje met goede wijnen omvergestoten en wijn overal. Maar...
Als je nu geen wijnrekje had, dan...
Exact, ja. Dan zo van, cool man, gratis lijk. Shit, dit klinkt alsof ik een necrofiel of zo ben.
Nee, je bent gewoon een 21ste eeuwse Vesalius.
Exact, ja.
Ik vind, weet je, dit weet je niet zo lang dat ik er niet lang genoeg bij stilgestaan heb. Hoe de fuck gaat je naar een kerkhof om daar dan wat beenderen te onderzoeken? Zo aan de galgen snap ik het nog wel. Daar hangen de lijken. Letterlijk voor het rapen. Voor het plukken.
Ja, maar die zijn zo nog niet...
Ja, maar een kerkhof. Dan moet je een fucking graf open doen of een catacombe en dat lijkt me zoveel moeite.
Ja, dat is waar. Dat is ook wel een dik move natuurlijk. Dat beseft je op dat moment misschien wel. Zo van, ik ben wel iemands familie boos aan het maken. Ben je een zoon aan het opgraven of een moeder of zo, ja. Ik weet niet, andere morals in die tijd of zo.
Ja, moet...
Alhoewel, nee, het was wel illegaal nog steeds.
Ik wil ook weten hoe zijn vrienden ontdekt hebben, of hij ontdekt heeft dat een pener op de tast kan herkennen. Want ik beeld me in, dat is Andreas Vesalius een party trick. Nee, mannen, kom een lijk brengen. En dan zo, sjaal rond zijn ogen. Zo, dit is een penis gewoon. Nu hebben jullie me goed liggen, jongens.
Of zo, feestje in het donker, zo, weet je. En dan zo, een beetje elkaar aan het betasten en zo. En dan is hij zo van, oeh, uw femur voelt echt fantastisch.
Damn, girl.
Nice femur.
Je hebt de...
Ja, wat is de femur?
Ja, ik weet ook niet genoeg van anatomie.
Thigh bone. Dat is dat dikke been in uw bovenbeen.
Damn girl, wat een prachtige dij heb je. Die wil ik met plezier van dichtbij bestuderen. Oh, krijg...
Heb je eens zin om een privé vivisectie te doen?
Mag ik je been er eens voelen? Van binnenuit? Ik weet niet wat ik daarmee bedoel. Ik weet niet wat ik daarmee insinueer. Het lijkt me gewoon iets dat ze in de 18e eeuw zeiden.
I have a bone for you, if you Ooh. Have a bone for me.
Hey meid, is dat het menselijk lichaam 216 beenderen in zich heeft? Wilt hier eentje meer?
Hey, of minder. Hey.
Terug eentje meer? Terug eentje minder? Oké, okay, ja, gedaan.
Cool.
Heeft de familie van Andreas Vesalius zo een estate zoals je de Sir Arthur Conan Doyle estate hebt? Gaan we klachten krijgen van die zijn nakoming, is basically wat ik wil zeggen.
Alleen maar sterk.
Thank fuck.
Ik bedoel, hoe de fuck krijg je kinderen als je zo'n psycho bent? Oké, nee, ik ga Andreas Vesalius geen psycho noemen. Treasure, ik studeer aan de KU Leuven, dus ik mag dat niet zeggen.
En hij heeft ook wel meesterlijke pick-up lines.
Ja, fair.
Vrijdag. De mop van de dag heet Tweelingen. Een man die gevoel had voor humor werd vader van een tweeling. Twee meisjes. En liet op de burgerlijke stand inschrijven onder de namen Kaatje en Duplicaatje. Bam. Fantastische punchline. Maar Daan, de mop gaat nog verder. Twee jaar later kreeg zijn vrouw weer een tweeling. Jongens deze keer. De vindingrijke vader schonk hem de volgende namen. Max en Climax. Het had naar Kaatje en Duplicaatje mogen stoppen voor mij.
Dat had mogen stoppen?
Ja.
Ik was op zich benieuwd naar hoe het enkel-dubbel systeem zou vertalen naar een jongensnaam. Maar dit werd dan gewoon een vulgaire mop, basically. En niet zo interessant als de Kaatje-duplicaatje. Die vind ik krachtiger.
Ik ken een wiskundige die ook een tweeling had. Tweelingzonen, twee jongens. En hij noemde die Benjamin en Benjamax. Wat zijn nog grappige tweelingnamen?
1 en 2.
is dat hoeveel deze mop van u krijgt aan?
Nee, ik krijg op zich wel meer. Ik geef dan mooie 3.
Hoeveel zou je de eerste helft geven op zich?
Ah, wel 3. Ja. Die krijgt een 3. Omdat ik hem wel leuk vind. Hè? En met de DLC erbij, 2.
Ah, de druivelaar met hun goede oude, oncomplete moppen. Dus we plakken er nog wat bij, zodat we meer geld kunnen aftroggelen. Ik heb voor de tweede helft van die mop 3 cent moeten betalen, hè, trouwens. Gewoon, ik zeg het maar voor de luisteraars.
Trouwens, hebt jij al aandelen in de druivelaar?
Ja, Daan, ik heb daar aandelen op gekocht. Natuurlijk 365. Het probleem is, elke dag verdwijnt een van die aandelen. En dus, ik heb die een paar jaar geleden gekocht en ik heb nu dus al 2 keer nieuwe moeten aanschaffen.
Oh,
en die staan best wel hoog voor de moment. En ik weet niet wat het punt ervan is. Ik wist niet dat je als bedrijf zo'n gimmick mocht doen met je aandelen. Dat opent de floodgates naar zoveel waanzin. Je kunt die ook enkel per 365 kopen. En op 1 januari stonden ze op €73 het stuk.
Shit, ja. Man. Ja. Trouwens, gewoon... legaal gezien, moeten wij ons geen zorgen maken voor processen en zo? Want als podcast aandelen hebben in de druivelaar, is dat niet partijdig dat wij daar dan over hun moppen oordelen? Want hoe beter hun moppen zijn, hoe hoger hun aandeel zou gaan. Dus hoe meer winst jij zou kunnen maken uit uw aandelen.
Zie, kijk dan. In principe heb je hier een heel goed punt. Dat is verschrikkelijk onethisch. Ik buit het systeem volledig uit. Dat is moreel verwerpelijk. Maar je vergeet één ding, mensen met aandelen mogen basically doen wat ze willen, blijkbaar. Als je genoeg aandelen hebt
Als je er genoeg hebt en genoeg en rijk genoeg bent, je moet een hedge fund hebben. Heb jij een hedge fund? Heb jij een kantoor? Dat is belangrijk. Je zit in je kantoor.
Ja, ik kijk even naar mijn juridische... mijn juridische advocaat. En hij doet teken dat we dit eruit moeten knippen. Nee, wacht. Oh, nee. Hij deed het zo, dus ik dacht, knippen. Dus zo met zijn hand over zijn nek. Maar hij heeft nu een papiertje opgeschreven, maak Daan af. Omdat je te veel weet nu. Mag dat wel, of wat? Blijkbaar wel.
Ik wil wel compleet zijn, ja. Dus maak mij maar af.
Ja, oké, ja, mooi. We zullen maar naar zaterdag gaan.
Ja, lijkt me een goed idee.
De draaibaar heeft ons heel weinig te bieden deze week. Dus. Vorige week was het goed, denk ik. Vorige week was een heel goeie. En nu hebben we dit. Dokter, die zegt... U zult echt wat minder moeten drinken. Uw bloed is al verdampt nog voor ik het kan onderzoeken. Dit vind ik een leutige. Dit vind ik oprecht geinig. Niet goed.
Kort ook.
Maar geinig.
Ja, is zo die... Buiten de lijntjes kleurende vibe.
Ik ben fan van het idee dat door iets heel veel te eten of heel veel te drinken, de dokter dat ook in uw bloed kan zien. Zoals hij, ja meneer, we hebben uw bloed getrokken en uw aderen zijn dichtgeslipt met boter. In plaats van cholesterol, dat soort dingen.
Oh ja.
Redelijk letterlijk, je bent wat je eet.
Maar is dat wel zo? Want is alcohol niet een stof die je kunt aantreffen in je bloed wanneer je dronken?
Ja, maar... Oké, laat me zo zeggen. Dat het waarneembaar is tot in het komische. Dus dat hier het bloed verdampt. Net zoals alcohol direct verdampt. Ik weet niet genoeg over chemie en alcohol.
Als je zo'n pure alcohol hebt misschien...
Oh, dat maakt dit verhaal wel een hoop tragischer meteen, hè?
Ja, maar dan vaart deze mop ook in het vaarwater van het historisch fenomeen van spontaneous combustion. Want dit zou de perfecte persoon zijn om gewoon plots in de fik te vliegen.
Well.
Allee, als zijn bloed al verdampt, je zet daar een aansteker tegen en je doet tjak en...
Zo.
Dat moet zelfs niet, want historisch gezien vliegen die gewoon zomaar in de fik. Dus I guess statische elektriciteit van uw winterjas of zo.
Nou, jij oppert, deze man is zeer vatbaar voor spontaneous combustion. Maar misschien al die mensen die spontaan ontvlamd zijn, hadden dat inderdaad. Maar ja, al die alcohol verdampt, dus als ze de lichaam onderzoeken, is die niet meer in het bloed. Dus dan kun je dat niet meer onderzoeken. Het is onmogelijk om de reden voor spontane ontbranding te onderzoeken. Dus volgens mij hebben we hier iets.
Waar?
We hebben het mysterie gekraakt, Watson. Nee, Holmes. Jij zet Holmes in dit geval.
Ja. Elementary, meneer Watson.
En ik, Moriarty, heb al het bier gebrouwen. Ik ben de aardvijand, Holmes.
Verdorie. Let me jump out of a window.
Sprung samen met me van deze waterval.
Ja. En kom dan later terug, omdat iedereen klaagt over dat ik dood ben.
Heb je zwemshorts niet mee, Holmes? Waarom dacht je dat ik naar de waterval wou? Ik kom een tropisch zwemuitstapje.
Iedereen denkt dat wij aardvijanden zijn, maar eigenlijk zijn wij gewoon... ongelooflijk gay.
Ja, ik ben een powersloof. Maar kijk, zo wekken we toch de illusie dat er een of andere structuur in deze week van de Druivaar zit.
Ja, voilà. Trouwens, nog een ingeving die ik net krijg over deze mop. We zouden hier ook te maken kunnen hebben met een momentopname net voor een ramp. Wat als die dat zegt? En net na dat deze mop eindigt, vliegt die cat in de fik.
Ja, ja. Dan vraag ik me af, dan zal die dokter nog wel een staaltje van dat bloed hebben dat niet kan verdampt zijn in een testbuisje. Of wederom, ik weet niet hoe bloedonderzoek werkt. Want als dat gebeurt en de dokter is inderdaad in staat dat waar te nemen van, oh shit, deze man is spontaan in brand gevlogen, dan zou dan de eerste man zijn die de link legt tussen de alcoholwaren en de ontbrandingen. Dus die zou daar met gemak een Nobelprijs voor kunnen winnen, denk ik.
Ja, Nobelprijs voor spontane ontbranding, inderdaad.
Dat is een categorie die zal heel lang om een of andere reden erin steken. En de Nobelprijs voor spontane ontbranding gaat naar... Niemand! Opnieuw!
Kent je de Ig Nobelprijzen?
Ik ken de Ig Nobelprijzen. Katten zijn een vloeistof, is een van de winnaars.
Ja. Maar van vorig jaar, denk ik. Maar het is echt... so fire. Ik zou echt graag ooit in mijn leven een Ig Nobelprijs winnen. Okay. Ig Nobelprijs voor de vrede of zo.
Ig Nobelprijs, wat is het dan? Even uitleggen voor de luisteraars.
Oh ja, uiteraard. Een Ig Nobelprijs is de donkere equivalent van de Nobelprijs. Zie het als de Shadow the Hedgehog to de Nobelprijs en Sonic.
Zie het als een Moriarty voor de Nobelprijs die Holmes is.
Exact. Bijvoorbeeld de Nobelprijs voor, I don't know, fysica, waarbij dat die ging naar het onderzoek over hoe katten zich aanpassen aan het voorwerp waar ze zich in bevinden. Dat concludeerde dat katten vloeistoffen zijn.
Katten zijn vloeistoffen, people. You heard it here first. Breaking news. Pew.
Yeah.
Zondag, alright. 14 maart. Het is Pi-dag.
Pi-dag? Oh my god, het is
Pi is mijn favoriete getal. Wilt je weten hoeveel nummers ik ervan kan opnoemen?
Meer dan mij?
Ja! 3,14159753589323834264338327952. Ik ben het aan het voorlezen, dan kan ik het nog niet.
Ik knip dat eruit. Ja. Oh, en ik als persoon die Milan voor mij ziet, kan bevestigen dat Milan dat gewoon uit zijn hoofd afleest. Wauw, wat een knak. Waarschijnlijk echt een kei in wiskunde.
Ja, de truc is, ik lees het inderdaad van mijn hoofd af. Aan de binnenkant van mijn oogleden heb ik dat getatoeëerd.
Ik voel me wel aangevallen, want ik ken wel een heleboel cijfers ervan uit mijn hoofd.
Oké, doe het. Kom aan, test. Ik ga even naar boven scrollen. Ja, ik ga even googlen wat ze zijn. Dan, hoeveel nummers ga je kunnen zeggen, denk je?
Wacht, dat is lang geleden. 3,14159226.
Fuck, ik doe zo. Oh! En dat waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... getallen achter de nul. En wat wint Daan daarvoor? Beste Diana? Gerrit?
Ja, ik kende er dus 7. Ik wil even zeggen dat er 5 meer zijn dan ik ooit in mijn fucking leven ga nodig hebben.
Maar ik wil even vertellen of het er inderdaad 7 zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, ja, het zijn er inderdaad 7. Ik was even bang dat het er 8 waren. En dan had ik mezelf uitermate voor schut gezet. Dan.
Voor iedereen dan die een rekenmachine heeft.
We hebben heel veel gelachen vandaag al. Maar we mogen niet vergeten dat het de vierde zondag van de 40 dagen tijd is. Dus hebben we ook een gedachte voor de vaste. Of misschien is het een mop die gewoon zo heet. Maar hij staat in het schuin gedrukt. En alles wat in het schuin gedrukt staat, betekent meer. Op een dag ontmoeten dankbaarheid en goedheid elkaar aan de hemelpoort. Sint Petrus dacht dat ze daar samen waren aangekomen en feliciteerde hen met de prachtige werken die ze samen op aarde tot stand hadden gebracht. Maar beide dames keken elkaar verlegen aan. Nee, zei ze, Dit is de eerste keer dat we elkaar treffen. Dankbaarheid en goedbaarheid staan. Ik heb goedbaarheid gezegd in plaats van goedheid.
Ja, ik hoor het net.
Oh.
Ja, het is oké. Okay. Ik wil graag twee dingen zeggen over dit.
Ja.
Tekstje. Drie dingen. Eén. Wauw. Studeerde talen much. Goedbaarheid.
Het is een vermoeide dag geweest.
Het is oké, jongen. Het gebeurt iedereen. Ten tweede, wat een fucking heilschennis. Alsof ideeën in de hemel binnenkomen. De hemel is voor fucking mensen.
Ik vind de implicatie dat abstracte begrippen kunnen sterven angstwekkend. Want dankbaarheid en goedheid gaan naar de hemel. Dat betekent dat die op aarde niet meer bestaan.
Ja, voilà, exact. Tenzij dat er natuurlijk gewoon klojo-ouders zijn die hun kinderen dankbaarheid en goedheid hebben genoemd.
Dit zijn mijn tweelingdochters.
dankbaarheid en goedbaarheid. de klerk van de gemeentediensten van... Bedoelt u niet goedheid? Nee, goedbaarheid.
Mijn vrouw heeft je goed kunnen baren, dus...
Exact. En daarbij nog even een take over hoe dat ideeën altijd vrouwen zijn.
Dat is interessant, ja.
Even voor Vrouwendag ook, by the way. De meeste vrouwen die je ziet als stambeelden in het straatbeeld, de meeste, niet allemaal, maar de meeste zijn ideeën. Zijn overwinning of dat soort shit. Er zijn maar heel weinig vrouwenbeelden in het straatbeeld die een werkelijk historische vrouwfiguur voorstellen. Moet er maar eens op letten.
Ja, ik ga eerlijk zijn. Ik heb geen idee welke historische vrouwen er bestaan hebben. Want die hebben geen standbeeld en er zijn geen musea of geschiedenisboeken of zo. Dus ik weet niet hoe ik over vrouwen zou moeten leren. Echt nul idee. Hoe overbakken is deze verwijzing naar de Leopold 2 dingen van vorig jaar? De Kalender Mobcast, een tijdloos programma.
Voor de mensen die elke aflevering mooi uittekenen op een tijdlijn.
Deze aflevering speelt zich af in tijdlijn B. Begin dit jaar is er een splitsing geweest, maar er komt nog een crossover. Het komt allemaal samen, hoor. Geen zorgen.
We gaan nog teruggaan ook. Er is tijd overgeslagen.
We gaan de Infinity moppen verzamelen in het verleden.
Ja.
Anne gaat naar de dokter. Dokter, zegt ze, ik vind mezelf te dik. Bestaat er geen middel om mager te worden? Nee, maar ik zal u een tip geven. Ga wat sporten. Paardrijden of zo. De week daarna komt Anne weer op consultatie. En, vraagt de dokter... Ben je een beetje afgevallen? Ja, antwoordt Anne terwijl ze haar steunverband om haar pols stoomt. Van het paard!
Ja, heel funny. Wauw. Ik was meteen zo... Hij stelt paardrijden voor. Dat is nu niet echt de sport om veel bij gaan af te vallen. Shit, dit is waarschijnlijk een setup. Ja, oké. Okay.
Paardrijden is een van de weinige sporten waarbij je moet zitten.
als persoon die ooit paard gereden heeft, redelijk niet zo intens, tenzij je paard u haat en heel graag wilt dat je niet meer op zijn rug zit.
Ja, dat noemen ze rodeo.
Ja, ja. Fair point.
Oké, wacht. Welke zitsporten heb je? Paardrijden? Roeien? Fietsen?
Ja, fietsers, die hebben echt geen conditie. Dat is echt een luie sport.
Die sport draait letterlijk om zo goed mogelijk blijven zitten. Zo lang mogelijk.
Ja, zwaar. Kunt jij in een bocht blijven zitten? Hoe snel gaat je? Hoe snel draaien je wielen? Kunt je dan nog blijven zitten? Als je valt?
Oké, Daan. Ik ga eerlijk zijn. Ik heb een grappig woord die met paardrijden te maken heeft. Maar ik weet niet welke mop ik er rond moet bouwen.
Oké.
Paard breien.
grappig. Heel grappig, ja. Leuk woord.
Is dat breien terwijl je op een paard zit? Is dat trui breien voor paarden? Is of een paard
paarden
breien?
Uit wol breien, ja. Ja. Het hangt aan elkaar, dit woord dan.
Ja.
Ik denk dat we niet anders kunnen concluderen dat het gaat over het breien, inderdaad, van paarden.
Weet je dan? Het woord hangt inderdaad aan elkaar, maar ik denk dat onze gedachten losser en losser van elkaar uit worden zijn en incoherenter en incoherenter. Uh-huh. Dus ik denk dat het misschien tijd is dat we een eind breien aan deze aflevering.
Oh shit, hij doet het, hij doet het gewoon.
Yeah.
Fucking segway, man.
Stem. Oh.
En dat is waarom jij de host bent. Fucking fire.
De muze passeert de even, want toen ik begon aan mijn stukje, had ik dat idee nog niet, maar ik hoorde in mijn oor fluisteren. De muze, een idee, dus natuurlijk vrouwelijk. Paard breien. En ik dacht, oké, dan heb je daarnet ook al in mijn oor gefluisterd. En toen kwam ik met het idee, een einde paard breien.
Nice.
Dan, we zijn weer aan het einde van onze prachtige week gekomen. Wat vond je van de week? Wat vonden we ervan?
Lichtjes underwhelming. Pittig underwhelming, ja. Eigenlijk. Zeer standaard stuff. Niet zo sterk komend. Intellectueel niet echt uitdagend, zou ik zeggen.
Ja, ook geen vast... geen rode lijnen erdoor. Ik denk
inderdaad.
Als we de kalender Icarus moeten noemen, heeft hij vorige week heel hoog gevlogen. En is hij nu naar de zee aan het vallen.
Exact. En ze dachten, oh shit, we zijn hier echt aan het fucken, aan het opfakken. We gaan gewoon een heleboel moppen bij elkaar schrapen van in de onderkant van ons postvak inbakje. En die plakken we in deze week. Dat is het gevoel dat ik hiervan krijg. Het stelt me teleur. Zeker, ik had een sterkere mop verwacht voor Vrouwendag. Ik dacht van, ja, maak eens iets thematisch waarop in kunnen gaan, weet je.
Doe dus nooit een cliché man-vrouw huwelijk mop, maar wissel de rollen om. Voilà, dat is wel iets.
Ja, dat is wel interessant. Oh,
nee, want dan zou je hebben een mop waarin de vrouw onder de sloef ligt.
Interessante discussie. Hier kunnen we een discussie over hebben. Ja, nu, andere keer als we er eens een mop van maken.
Volgende keer dat we samen zijn, zal ik de heinezij omwisselen. Ik ga dat niet zeggen. Ik ga dat niet tegen u zeggen, dus dat het voor u zo binnenkomt.
Oh ja, ja, ja. Dat gaat me helemaal voor een loop gooien. Dat is geniaal. Dat is keigoed, doe dat.
Maar Daan, dank je wel dat je er weer bij waart deze week. En aan de luisteraars, dank je wel om te luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat deze een pak minder teleurstellend was dan de week van de kalender zelf. Want jongen, dit was een hut bouwen uit stront.
Tamelijk stevig, nogthans.
Tamelijk stevig, totdat het een keer regent en het wordt warm. Alles valt uit elkaar.
Ja, fair.
Maar als jullie dus van deze aflevering genoten hebben, meer dan wij van de kalender hebben genoten, laat dan misschien een review achter op iTunes of wherever the fuck geluisterd naar de kalendermopcast. Wij doen niet aan advertising. Ik doe deze podcast graag, maar ik ga geen geld investeren in reclame op Facebook. Daar ga ik nu eerlijk over zijn. Ik bedoel, wij willen kapitalisme niet steunen. Dus wij werken puur op word of mouth. Dus
yes, all the words in the mouth.
Alle woorden uit alle monden.
Dus, zou ik willen vragen, volg ons zeker op Facebook, de kalender Mopcast. En volg ons nu ook op Twitter, @kalendermopcast. En laat zeker al jullie interessante takes op onze moppen weten.
Niet om te flexen, maar de eerste dag dat Twitter online was, heeft Lieve Scherne al op een mopje gereageerd dat ik gemaakt heb.
Yeah, BV-contacten.
Take that, bitches. En als je vindt dat ik een beetje hoog begin te vliegen omdat Lieve Scherne op mijn mopje gereageerd heeft, dan kun je die terechte haatmail altijd sturen naar kalendermopcast@hotmail.com. En we zullen de mails voorlezen op de podcast. Of op een speciale podcast, als we genoeg mail hebben.
Yeah, je mag ook altijd liefde mails sturen, by the way. Of neutrale mails. Foto's van uw vakantie. Oh. Foto's van uw, ik weet niet waar, uw hond of zo. Hondenfoto's.
Deze week kunnen hondenfoto's. Ja. Als er hondenfoto's worden gestuurd, dan reviewen ze. Volgende
exact,
keer.
En dan is het tijd voor een kalenderhondenmopcast.
Moest dat een woordspeling zijn, of?
Nee, ik heb gewoon honden tussen twee andere woorden gestoken.
Tot volgende keer. En ik moet niezen.
Gezondheid.
Ik ben nog niet klaar.
En op de tweede nies zei God: fuck, ze snuipte me door mijn hoofd. En hij zag dat hij dood was.